Ik zal kort herhalen waar we vorige week over gesproken hebben. Dat zal heel kort zijn en daarna zullen we verder gaan met het thema. Het hoofdthema is eigenlijk geloof. Ik ben een aantal maanden zijn we bezig geweest met de gelijkenissen. En ook in de gelijkenissen, daar gaat het eigenlijk heel vaak over geloof. Dat is het hoofdthema. Het woord horen en geloven. Toen hebben we over klein geloof gesproken, daarna over groot geloof. En vorige week over wachten. En dan zie je de lijn, ik volg een lijn die God zo geeft. En wachten op God heeft veel met geloof te maken. Wachten op God heeft veel met de beproeving van ons geloof te maken. De proef op de som is het. En ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Jesaja 30. Ik heb de meeste teksten heb ik weer op sheet gezet. Dat is hoofdzakelijk voor de mensen die geen Bijbel bij zich hebben, maar ook voor degenen die vertalen, dat ze snel kunnen meelezen en niet hoeven op te zoeken. En Jesaja 30, daar wil ik met jullie lezen, vers 15 en 16a. Zegt de Heere, Heere, de Heilige Israëls, door bekering en rust zoudt gij verlost worden. In stilheid. Gij hebt niet gewild. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt gezegd, nee, op paarden zullen wij voortvliegen. Zullen we zo samen even bidden? Vader, we willen u ze danken dat het mogelijk is om zo samen te zijn en uw woord te openen en dat u tot ons hart wilt spreken. Ik wil u bidden ook voor dat u me wilt vervullen met die Heilige Geest. Ik wil u zo vragen dat we ons ook op het woord van u kunnen richten. Dat we de dingen die we zo horen ook kunnen omzetten. Heer, u heeft me deze week veel gegeven. En ik heb veel uit te delen, omdat ik het uit uw hand mocht ontvangen. Ik wil zo bidden dat u het wilt vermenigvuldigen. Dat u het wilt vermenigvuldigen in ons hart, zodat het niet vluchtig is, maar dat we veranderen van binnenuit naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Kan misschien iemand een glaasje water pakken? Tim, kun je me een glaasje water geven? Ik wil graag even kort herhalen waar ik de vorige week over gesproken heb. En daarna wil ik met jullie verder nadenken over wachten op God. De vorige week hebben we dus nagedacht over wachten op God. En zoals in deze tekst zo beschreven staat, het is zo indringend dat God zegt rust. Door rust zou je verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou je sterk te zijn. Het is zo moeilijk om in stilheid te zijn en in vertrouwen te zijn en in sterkte, de sterkte te vinden in de stilheid en het vertrouwen. Het is een mens niet eigen om in stilheid en vertrouwen eigenlijk te wachten. Ik denk dat we allemaal zo de neiging hebben om zeg maar de zaken in eigen hand te hebben. En daar staat er dan ook zo achter in die tekst, daar zegt God, nee, op paarden zullen wij voortvliegen. Dat betekent eigenlijk, paarden zijn een beeld van kracht, van eigen kracht, van eigen, ja, vertrouwen op je eigen kracht en macht. Vorige week hebben we twee voorbeelden genoemd. Heb ik met jullie samen nagedacht over twee mensen die wel konden wachten. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over twee mensen die niet wilden wachten en wat daar de gevolgen van zijn. Maar eerst even terug naar vorige week. Toen hebben we nagedacht over David. David die op een zeer jonge leeftijd eigenlijk gezalfd werd tot koning Saul. Die koning was. En waarin de Heere God, hij was echt ongehoorzaam. En dan scheurt God het koningschap van Saul af. En dan gaat die profeet Samuel, die gaat op zoek naar een andere koning. God brengt hem in het gezin van Isaï. En dan ontmoet hij de zonen. En dan blijkt gewoon de jongste zoon, die is nog geen 20, hebben we gezien. Het staat niet precies in hoe oud dat David was, dat hij tot koning gezalfd werd. Maar hij is zeker nog geen 20, omdat we weten, met 20 jaar gingen de jongens gingen in het leger. En we weten dat hij zijn broers bezoekt op het slagveld. Die zijn wel te trekken op tegen de Filistijnen. Dat weten we in die geschiedenis met Goliath. Dus David, die was nog geen 20 jaar. En dan wordt hij gezalfd tot koning. Maar dan komt er een periode van 10 jaar minstens, dus het is meer dan 10 jaar, want het staat wel expliciet geschreven in de Bijbel, dat hij 30 jaar is dat hij tot koning gezalfd wordt. 30 jaar. Heeft hij 10 jaar minstens moeten wachten. Wachten op God. En in die hele periode, dat was een periode van hele grote moeilijkheden. Hij wordt vervolgd door Saul. Hij komt echt in doodsangsten, komt hij vaak, het leven van hem wordt bedreigd. En dan is het zo dat, dankjewel Tim, dan zie je dat hij tot 2 keer toe krijgt hij zeg maar de gelegenheid om Saul te vermoorden, om het koningschap te grijpen. En hij doet het niet. Hij zegt, ik kom niet aan de gezalfde des Heeren. Hij doet het niet. En David is een man die niet op zijn eigen, die niet zegt van op paarden zullen we voortvliegen, uit eigen kracht zal ik het grijpen. Hij, dat is een man waarvan die tekst zegt van bekering, rust, zou het geen verlost worden. En er is een periode van stilheid en vertrouwen. Stilheid. Hij heeft het hoogstwaarschijnlijk geleerd achter de schapen als herder. Zoals Mozes dat leerde. Achter de schapen als herder. Om in die stilheid en in het vertrouwen en in die rust met God te wandelen. En dan wordt hij gezalfd, dan wordt hij koning. Dat is een bijzondere gebeurtenis. Maar hij heeft geput uit de rust en het vertrouwen. Een tweede persoon die nog meer indruk op me maakt, dat is Caleb. Daar hebben we ook vorige week zondag even over nagedacht. Caleb, een man die behoort tot een van die 12 verspieders. Hij staat voor het beloofde land. Caleb is uit Egypte geleid. Caleb heeft gezien wat God gedaan heeft. Hij heeft gezien dat Mozes met die staf op het water sloeg en het water uit elkaar gaat. Hij heeft gezien toen ze uit Egypte gingen, en dan staat er zo prachtig, het was een nacht van waken voor de Heere om het volk weg te brengen uit Egypte. En Caleb die dan het beloofde land ingaan met die andere 11 personen, één daarvan is ook Jozua, en dan komen ze terug en dan zeggen er 10 van de 12 zeggen, laten we toch maar terugkeren naar Egypte, dit land kunnen we niet veroveren, dit is niet voor ons. Maar Caleb, in Caleb staat, er was een andere geest. En Caleb zegt, God zal het ons geven. Maar door de hele moeilijkheden die er dan zijn, zegt God, we trekken nu niet in. Door de ongehoorzaamheid moet het volk 40 jaar moet wachten voordat ze dus kunnen intrekken in het beloofde land. 40 jaar lang. En dat betekent dat ook Caleb 40 jaar lang door de woestijn moet dwalen, zoals ook met Jozua, zonder dat hij het schuld is. En dan zie je eigenlijk dat ze dan wel, iedereen van zijn leeftijdsgenoten die overlijdt, en Caleb die gaat wel met Jozua het beloofde land in. En dan moet hij nog 5 jaar wachten, want hij heeft een belofte gekregen van God. En God zegt, ik zal jou in het beloofde land brengen en ik zal jou een erfdeel geven. En 45 jaar lang moet deze man wachten totdat de belofte vervuld wordt. 45 jaar. Ik zeg het nog eens, 45 jaar. Wie van ons, als we al een maand moeten wachten, of 2 maanden, of een week, of soms dan hebben we het al moeilijk met een paar uur. Maar hij, 45 jaar lang, heeft hij gewacht totdat de belofte van God vervuld wordt. In Caleb was een andere geest. En dan zie je dat dit ook tot een gigantische zegen wordt, ook voor zijn nageslacht, dat hij Hebron krijgt als erfdeel. Ik wil vanmorgen met jullie over 2 andere mensen spreken die niet wachten en wat dat voor een gevolgen heeft. En daarna wil ik het toepassen op ons eigen leven. En die toepassing om niet te wachten op God zal ik op 1 gebied van ons leven eigenlijk concentreren. Maar ik zal eerst een algemeen overzicht geven. Wat betekent het eigenlijk als we niet op God wachten? Ik heb daarvoor, je kunt er verschillende mensen kun je eigenlijk noemen, maar ik heb 2 voorbeelden eigenlijk die erg bekend zijn. En dat is ook een geschiedenis die erg bekend is. Eerst wil ik eens even kijken naar Rebecca. Rebecca, de vrouw van Isaac. Rebecca moest lang wachten, net zoals haar schoonmoeder Sarah moest ze wachten op kinderen krijgen. Er staat zelfs, in Genesis 25 staat daar dat ze onvruchtbaar was. Ze was onvruchtbaar. En dan staat er zo bijzonder, staat daar, maar God liet zich verbidden. En door wie? Door haar man. Isaac, die bidt en pleit voor God en zegt, Heer, wil die Rebecca een kind geven? En dan staat er zo bijzonder dat God liet zich verbidden. Het is ook een belofte, want natuurlijk, want het geslacht Abraham, Isaac was de zoon van Abraham, en dan zou het dus, zeg maar, zou God het volk zegenen. En toch was het zo dat Rebecca onvruchtbaar was. En dat is al de eerste les, zomaar even, voor mannen, hoe sta je op de bres voor je vrouw? Ik vond het zo geweldig om te zien dat Isaac op de bres gaat staan voor Rebecca en zegt, Heer, wil die haar moederschoot, wil die haar moederschoot zegenen? En dan staat er zo bijzonder, en God liet zich verbidden. En Isaac was 60 jaar. En in de moederschoot van Rebecca zijn er dan twee kinderen. Ze ervaart dat ze er twee kinderen zijn. En die twee kinderen, als je het zo leest in Genesis 25, ik vertel het zo een beetje, even wachten. Die twee kinderen, die vechten met elkaar in de moederschoot. Rebecca voelt dat. En ze zegt, wat is er toch gebeurd? Wat is er aan de hand? Wat is er eigenlijk in mijn moederschoot aan de hand? Dat er, als je het leest in Genesis, moet het verhaal maar eens thuis lezen. Wat is er in mijn moederschoot aan de hand? En dan zegt God, die zegt in Genesis 25, en de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw schoot en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Al in de moederschoot wist Rebecca door de profetie van God dat het zo zou zijn dat de eerste was Esau, die zou geboren worden als eerste van de tweeling. En de tweede is Jacob en dat zou de tweede zijn. Maar voordat de kinderen geboren worden, voordat die twee zonen van Isaac en Rebecca geboren worden, zegt God al tegen hen, er zijn twee naties in de moederschoot en het zal zo zijn dat de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dat is hetgene wat Rebecca weet, dat koestert ze in haar hart. Die jongens die worden geboren, die groeien op en dan speelt zich een ontzettend drama af in dat gezin. Een ongelooflijk drama. Het drama dat zich eigenlijk afspeelt, dat komt eigenlijk, als je kunt het weer wegdoen, dat drama wat zich daar eigenlijk afspeelt, dat is eigenlijk een beetje beschreven in Genesis 25. Daar zit de kern van het drama. De kern van het drama is namelijk dat er staat, en Isaac had Esau lief, want wildbraad was naar zijn smaak. Isaac had Esau lief. Esau was een man van de jacht. Dat was de eerste zoon, vol van kracht. En dan is het zo dat en Isaac, die heeft Esau lief, want dat is echt een zoon. Daar kun je van zeggen, dat is een kerel. Maar Jacob was een huiselijk man, staat er. Jacob was thuis. Die ging niet naar de bossen, die ging niet jagen, die was bij Rebecca. En het drama wat zich eigenlijk afspeelde in dat gezin, dat staat, is het volgende. Isaac had Esau lief, maar Rebecca had Jacob lief. Dat is het drama. Daar begint het. Daar is een verschil. Van Isaac, die trekt zijn oudste zoon voor. En die zegt, die jongen, dat is de kerel. Dat is iemand die op jacht gaat. En de andere, dat is dan Jacob. Goed, die is dan rondom de tent een moederkindje. Moeders liefste. Is dat niet zo slecht om moeders liefste te zijn? Maar als je dat zo beseft, wat er in dat gezin eigenlijk aan de hand is, dat er Esau of Isaac, daar staat expliciet dat God laat opschrijven, Isaac heeft Esau lief. Maar Rebecca heeft Jacob lief. En ongetwijfeld heeft Rebecca gedeeld met Jacob wat zij voor profetie had gekregen, omdat hij steeds rondom die tent is, dat hij de eerstgeborene zou worden. Hij is wel de tweede, maar hij is de eerstgeborene. En dan zie je, het drama wat zich dan afspeelt is het volgende. Rebecca kan niet wachten. Jacob kan niet wachten. Dat God die belofte vervult. Wat er dan gebeurd is, dat er wel een belofte ligt. En dat ze dat in haar hart koestert. Maar dat ze totaal niet het besef heeft en ook niet het geduld heeft om te wachten totdat God het gaat invullen. Want God had het gezegd. En wat gebeurt er dan? Isaac die heeft slechte ogen. En op een gegeven moment dan roept hij, wil hij zijn zoon roepen. Esau, iedereen kent die geschiedenis wel. Maar als je dat nog eens, ik vertel het zo in grote lijnen, maar lees het thuis eens. Ik vind het eigenlijk zo indringend hoe een vrouw, zeg maar, die, als ik zo bedenk, dat die zo geliefd werd door Isaac, totaal verblind kan zijn en een belofte die ze koestert, deze jongen die ik lief heb, die zal de eerstgeborene worden, dat ze totaal verblind is en dat ze haar man gaat bedriegen op een ongelooflijke wijze. Want Isaac die heeft slechte ogen en dan zegt Rebecca, als je dat leest, en je moet je dat zo voorstellen als een toneelstuk. Als ik zo met zo'n preek bezig ben, dan probeer ik me dat als voort en dan zie ik een toneelstuk voor me. En dan zie ik dan die Jacob, die komt dan en zegt, Rebecca, weet je wat we doen? We gaan naar je vader toe en je doet net alsof je Esau bent en dan geeft hij je de zegen. Esau die had al zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een kopje linzensoep. Daaraan denk ik ook dat Jacob wist dat hij de eerstgeborene zou worden. Want je vindt nergens in de Bijbel dat een zoon komt en zegt, zullen we eens wat matsen en ik krijg voor jou het eerstgeboorterecht. Dat stond vast. Dat kon je niet verhandelen. Maar hij wist het van zijn moeder. En dan zegt Rebecca, kom. Laten we je de kleren van Esau aandoen. En dan gaan we naar je vader. En dan zullen we die belofte die God gegeven heeft, die gaan we zelf wel invullen. Ja, zegt Jacob, maar dat kan toch niet? Hij zal wel willen voelen aan mijn armen. En Esau is zeer behaard. Daar heeft Rebecca over nagedacht. Ze heeft geitenbokjes geslacht. En ze doet hem de vellen om de hals en om de polsen. En ze doet hem de kleren aan. En dan komt hij. En dan zegt Isaac, ben jij het wel? Ben je wel, ja? Ben je wel Esau? Want je hebt de stem. Je hebt de stem van Jacob. Maar je hebt de kleren en je ruikt en je voelt als Esau. En hij zegent hem dan. En het gevolg is, als mensen niet wachten op God, als ze grijpen naar de belofte, dat het in plaats van een zegen wordt, is het een gigantisch drama. Hij moet vluchten voor zijn broer. Want Esau wil Jacob vermoorden. Maar je kunt je voorstellen wat er in dat gezin nu aan de hand is. Nu Jacob weg is, hij vlucht dan. Maar wat is er van zijn huwelijk? Ik kan me dan voorstellen, je moet je voorstellen, Jacob is gevlucht, Isaac heeft hem gezegend. En dan zit je daar met de brokstukken. Huwelijk kapot, gezin kapot, alles kapot. Alles kapot. Omdat je niet kunt wachten op God. Terwijl de belofte er ligt, vul je het zelf in. En is alles kapot. Nog indringender vind ik het eigenlijk de vader van Isaac. Als je kijkt naar Abraham. Bij Abraham ook. Die heeft een belofte gekregen. Er zal een zoon komen. Er zal een zoon komen. Ik zal je zegenen, Abraham, met een zoon. En door deze zoon en door jouw geslachten zullen alle volkeren zullen gezegend worden. Ook die belofte, steeds weer gehaald, steeds weer opnieuw. En op een gegeven moment, dan zie je eigenlijk dat in Genesis 16, dan lees ik eerst, jongens. Genesis 16 hebben we niet op sheet. Daar staat het volgende, dat er dan op een gegeven moment staat, Sara nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En ze had een Egyptische slavin, wie haar naam was Hagar. En Sara zeide tot Abraham, zie toch, de Heere heeft me niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En het is niet altijd goed, mannen, om naar je vrouw te luisteren. Heel vaak wel, maar soms ook niet. Want hier staat, Abraham luisterde naar zijn vrouw. En dat was niet goed. Dat was niet goed. Daar staat er, en Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en ze werd zwanger. Toen ze zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Sarai die weet van die belofte. Ze koestert die belofte. En die belofte, dat duurt en dat duurt en dat duurt. En dan zie je eigenlijk dat ze zegt van, ik grijp er zelf naar. Onceneert ze het zo, dat ze zegt, oké, ik geef mijn slavin en misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En dat heeft enorme consequenties, die daad. Die heeft zelfs nog consequenties tot op de dag van vandaag. Daar ben ik echt van overtuigd. Want wat gebeurt er eigenlijk? Dat God zegt over Ismaël, die dan geboren wordt uit Hagar, in Genesis 16, vers 12. Daar staat daar, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. En in Genesis 25, daar zie je dat uit Ismaël 12 stammen worden geboren. Daar komen 12 stammen uit. Ik vind het zo frappant dat daar ook staat 12 stammen. Net zoals bij Jacob, 12 stammen. En wat zie je dan? Dat die profetie, dat de hand van hem tegen alles zal zijn, dat heeft zijn impact tot op de dag van vandaag. Want er staat dan, die volkstammen die uit Ismaël komen, daar staat, ze hebben zich gevestigd tegenover al hun broeders. Die profetie ging letterlijk in vervulling. En dan zie je eigenlijk dat op de dag van vandaag, dat het in het Midden-Oosten, dat de broeders eigenlijk met elkaar optrekken. Er zijn boeken geschreven over Ismaël, waarin dan staat van dat diegene die dan, zover je dat kunt, ik heb het dus niet onderzocht, maar zover je dat kunt beschrijven, gaat het terug dat wat in het Midden-Oosten aan de hand is, dat Israël zo onder druk staat, dat de broeders zo optrekken, dat is deze profetie. Dat hij als een wilde ezel zal optrekken en zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hen. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broeders wonen. Ze wonen rondom Israël. En de daad die daar eigenlijk is gebeurd, de impact die dat heeft gehad, dat is, ze kon niet wachten op God. Er was een belofte. Maar er kon niet gewacht worden op God en we vullen het zelf in. Met alle gevolgen wat dat dan heeft. Ik wilde dus toepassen op ons eigen leven. En een paar belangrijke lessen eigenlijk jullie doorgeven. Het eerste is eigenlijk het volgende. Ik wil eerst een basisprincipe uitleggen. Een basisprincipe. En dat basisprincipe is eigenlijk het volgende. Dat als je een wens hebt in je hart, een belofte heb je in het hart, en je koestert dat. En dan is het zo, dat als we die wensen, en dat zie je bij die twee gevallen die ik dus heb genoemd, bij Abraham en Sarah en bij Rebecca en Isaac. Als die wens die je koestert een doel wordt, moet je goed onthouden. Als een wens die je koestert een doel wordt, dan ga je manipuleren. Het was niet erg dat ze een wens hadden bij de vrouwen, want er lag een belofte. Maar wat ze deden was dat ze van die belofte en die wens maakten ze een doel. En dat doel gingen ze zelf invullen. En dat betekent eigenlijk dat als je dus Als je namelijk van een wens die je koestert, als je dat van een doel maakt, dan zul je in een spel komen van manipulatie. Want dan ga je namelijk de mensen om je heen, die ga je zo de poppetjes zo neerzetten, dat de wens die je in je hart koestert, en let op naar de basisprincipe, want ik ga dadelijk naar iets toe waar je dit heel vaak in zult terugzien. En wat ieder betreft hier. Als je je wens hebt en je maakt het tot een doel, dan ga je het zo creëren dat dat doel, dat je dat zult halen. En dan ga je mensen manipuleren. En dat zie je dus bij Rebecca en bij Sarah. En het punt is namelijk, het basisprincipe om te wachten op God. Wat is het basisprincipe om te wachten op God? Dat is dat je beseft, mijn God zal in al mijn behoeften voorzien, na zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. In Filippenzen 4, vers 19 staat het. Mijn God zal in al uw behoeften na zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Dat is de basis. Let goed op, dadelijk ga ik een toepassing geven. En dan zul je dit nodig hebben, wil je dat goed begrijpen. Er moet in je hart een diepe, diepe voldoening zijn dat je weet, ik ben in Gods hand geborgen. God zal in mijn behoeften voorzien. Hij zal in mijn behoeften voorzien. En als je dat weet, dan wacht je. Want Hij zal in je behoeften voorzien. Als je een behoefte hebt, dan is dat, daar is een behoefte in het leven van Rebecca en ook in het leven van Sarah. En ook in het leven, die behoefte was een kind te krijgen. Dat was een behoefte, dat is legaal. Het is goed om een behoefte en een wens te kennen. Het probleem is alleen, als je dat tot een doel verheft, dan zie je in het leven van deze twee vrouwen en ook de mannen, net zo goed, zie je dat ze het zelf gaan invullen. En dan gaan ze de situatie zo creëren dat het dus precies past. En dat komt omdat je dus niet in je diepste ervan overtuigd bent dat God alleen in onze behoeften kan voorzien. Maar dan ga je het zelf doen. En als je het zelf doet, wacht je niet meer. Dan kun je niet meer wachten. Omdat je het op eigen paden gaat wedden. Op eigen kracht. Nu had ik drie gebieden, wilde ik eigenlijk met jullie bespreken. Namelijk, waar komt het nu het meest in voor? Dat we, zeg maar, in onze behoeften, dat we zeggen, Heer, wilt u in onze behoeften voorzien? De volgende keer zal ik over twee dingen zeg maar, het hebben. Namelijk, het komt vaak voor als we ziek worden, dat we niet kunnen wachten. Dat zal ik vanmorgen niet bespreken, komt een andere keer aan de beurt. Het tweede is, als er onrecht is, als ons onrecht wordt aangedaan, dan kunnen we ook niet zo goed wachten. Dat zal ik ook echt op de volgende keer terugkomen. Waar ik vanmorgen bij wil stilstaan, is bij seksualiteit. Weet je, seksualiteit, als je weet dat de behoefte door God vervuld wordt, dan kun je daarop wachten. En ik wil dit principe, wat ik nu tot jullie, en je merkt gewoon hoe de sfeer verandert in de zaal, over, als je over seksualiteit gaat hebben. En het is zo bijzonder eigenlijk dat God zoveel gesproken heeft over seksualiteit. En er wordt nergens zo met de voeten getreden, denk ik, als op dat gebied, als het gaat over dat God in onze behoeften zal voorzien. Weet je, ik wil het vanmorgen over twee dingen eigenlijk hebben, over seksualiteit in het huwelijk en seksualiteit buiten het huwelijk. Het is zo dat God wil dat ook met dit thema, hè, met wachten op God. God wil dat we weten dat Hij in onze behoeften voorziet. God wil dat we als mannen met onze vrouwen omgaan als met broos of vaatwerk. Maar als je trouwt, dan is het zo bijzonder dat God geschreven heeft dat je je lichaam weggeeft. Ik weet niet of je dat weet. Het is zo dat als iemand trouwt, dan geeft hij zijn lichaam weg aan de ander. En dan zegt hij, jij hebt erover te beschikken. Dat is heel eng. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom dat het zo eng is. Ik zal jullie die tekst laten lezen in 1 Korinthe 7, vers 3 tot en met 5. Robert, zet maar op. Daar staat... In 1 Korinthe 7, vers 3 tot en met 5, daar staat... De man komen jegens zijn vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. En evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed. Maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Het is zo bijzonder dat God, als je trouwt, zegt van, je geeft dan je lichaam aan de ander. Waarom is dat eng? Ik kan me dat zo goed voorstellen waarom dat zo eng is. Als je dat namelijk loskoppelt, als je dat loskoppelt uit het geheel, dan is dat heel eng. Omdat je niet weet hoe die ander daarmee omgaat. Maar je moet dat zien in de context dat God zegt, de man... Die is voor zijn vrouw verantwoordelijk, zoals Jezus is die met zijn bruid omgaat, zo moet zijn man ook met zijn vrouw omgaan. En dat betekent met een totale zelfopofferende liefde. Daar staat dat de man moet met zijn vrouw omgaan als met broze vaatwerk. De man die moet met zijn vrouw omgaan zoals Jezus met de bruid omgaat. Dat hij zijn eigen leven eigenlijk wil geven aan zijn, voor zijn vrouw. Zoals Jezus dat gedaan heeft voor zijn bruid, voor de gemeente. En in die context, als je dan te maken hebt met dat je je lichaam geeft aan de ander, dan is het zo dat je het in die context moet zien. En dan is het zo dat een vrouw zich gekoesterd weet door haar man. En een vrouw er staat van dat ze haar man moet eren. Maar je moet het in deze context eigenlijk zien. Nu is het zo dat het is dus dan ook verre van Gods woord dat er een willekeur zou zijn in het huwelijk. Verre van. Maar het is zo dat je je geeft aan de ander. Hoe is dat dan? Als je dit geweldige geschenk, het is een geweldig geschenk, het is iets heel bijzonders wat God gegeven in het huwelijk heeft. Hoe is het nu als je niet dezelfde behoefte hebt? Hoe is het nu als het dan in seksualiteit zo is, dat er misschien geen seksualiteit kan zijn? Als je het principe niet geleerd hebt dat God in je behoefte voorziet... Kun je niet wachten. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er hetzelfde wat ik heb laten zien met Rebecca. Dat je de poppetjes zo gaat zetten, dat wel in je behoefte wordt voorzien. De wens in een huwelijk om een hele bijzondere, intieme, seksuele relatie te hebben, is een bijzonder voorrecht, is een enorme zegen dat God dat gegeven heeft. Het is iets wat je mag genieten, wat je mag uitpakken. Maar als je deze behoefte en deze wens die God gegeven heeft en ook zal vervullen, tot een doel gaat maken. Tot een doel. Begrijp je het goed? Tot een doel. Je hebt een wens zoals Rebecca een kinderwens had. En ze maakt het tot een doel. En wat gebeurt er dan? Dan verlaat je het principe dat God in je behoefte zal voorzien, rijkelijk zal voorzien. En wat gebeurt er dan? Manipulatie. En ik geloof dat dat echt een van de grote problemen is in een huwelijk. Dat gemanipuleerd wordt. Op welke wijze ook. En dat komt omdat dit basisprincipe dat we niet kunnen wachten. Dat we niet kunnen wachten op God. Dat God dit in je leven kan vervullen. En het is zo bijzonder. Dat is een zo'n bijzondere diamant. Wat God geeft in een huwelijk, expliciet voor een huwelijk, expliciet in het verbond, om het verbond te vieren. Ik heb dat geleerd van een vriend van ons, Wout van Wijngaarden, die noemt dat die seksuele gemeenschap in een huwelijk is het vieren van het verbond. Ik vind het prachtig, het vieren van het verbond. Maar alles in die context dat God in je behoefte voorziet. Als je dat niet leert, als je niet leert dat je seksualiteit is niks om te nemen. Helemaal niks om te nemen. Kom dadelijk terug als ik het heb over niet getrouwden. Het is niet gedacht, God heeft het niet gedacht dat je daarnaar grijpt. God heeft niet daarover gedacht dat het voor jou gepakt mag worden. Want dan kom je in diezelfde situatie terecht als Abraham en Isaac. Het mag niet gepakt worden. Het is iets wat je aan God mag geven en hij zal in je behoefte voorzien. Je mag het geven. Je mag het aan de ander geven. Dat is een heel ander principe. Je doet het in het huwelijk dat je zegt, ik wil je gelukkig maken. Ik ben er voor jou. Mijn lichaam is er voor jou. In de hele context, zoals ik het in de inleiding heb gezegd. En dan heb je ook het vertrouwen om je te geven en te zeggen van, ik wil er zo zijn zoals Christus voor de gemeente is. En dan verheerlijk je God ook op dit gebied. Op het gebied van een diepe, intense, mooie huwelijksrelatie, een huwelijksgemeenschap. Want je bent er voor haar of je bent er voor hem. En als het niet kan of de behoeften liggen anders, dan kun je daarover spreken. Maar je weet, je vrouw of man, die weten, hij weet en hij gaat met me om, dat God in zijn behoeften zal voorzien. Hij zal het doen. Heel bijzonder is dat. Ik wens het echt iedereen. En ik gun het je zo dat je zult ontdekken dat dat een groot geheim is in een huwelijk. Het mysterie van het huwelijk als geheel is een diep mysterie. Maar ook op dit gebied is het zo bijzonder om de principes die God gegeven heeft, zodat je God erin verheerlijkt. Dat je God erin verheerlijkt. En dat je niet gaat manipuleren. En dat je hebt geleerd, God, u zult in mijn behoefte voorzien. Ik vertrouw op u. Als ik het heb over, dat was dan voor de getrouwden, voor de ongetrouwden, voor diegenen die nog niet getrouwd zijn. Weet je, datgene wat in de Bijbel staat, staat absoluut haaks op datgene wat je ziet in de maatschappij. In de maatschappij, daar zie je niet dat het een geschenk is, dat het teer en kostbaar is en dat het niet om te grijpen is. En het staat ook zo, ik vind het zo prachtig, dat Hooglied schrijft steeds opnieuw. Soms komt dit is een tekst die vaker terugkomt. Er staat in Hooglied, wek de liefde niet op, prikkelt dan niet, voordat het haar behaagt. Dus wek de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. En op dat gebied, om te wachten op God, is het zo dat er een zo'n groot contrast is, datgene wat er aangeboden wordt en hoe het in de Bijbel staat. Weet je, het wordt gewoon gezegd van, neem het, pak het. Het is voor jouw behoefte, het is goed voor je. Ik heb een folder heb ik op het postkantoor. Twee, drie jaar geleden, toen kwamen we met de 18 plus samen. En toen zag ik een folder vrij veilig of vrij niet. Vrij veilig of vrij niet. Ik kon de folder heb ik niet af kunnen lezen, omdat er zo'n schunnige taal werd gebruikt, die zo ver weg is van hetgene wat God bedoeld heeft. Maar wat mij het meeste opviel, dat was, dat in die folder worden de meest afschrikkelijke ziektes beschreven. Die je kunt oplopen door verkeerd gebruik van seksualiteit. Dus je moet je daarvoor beschermen. Er wordt geen woord gezegd, het is voor het huwelijk. Niks. Je moet je beschermen. Want je wordt er ziek van. Als je het niet goed doet. Weet je, dat staat zo haaks. Wat ze mensen eigenlijk aanbieden. Wat ze jongeren aanbieden. Wat ze jullie aanbieden. Dat is eigenlijk... ken je die diamantjes die je zo kunt winnen op de kermis? Als je touwtje trekt. Lijkt net een diamantje. Is een plastic spulletje. Is alleen zo beschreven. En dat bieden ze je aan als een diamant. Het is prul. Dat is niet de bedoeling. Wat God heeft is een diamant voor je. Een diepe diamant. Maar het punt is dat je moet wachten op God. Je moet wachten op God. Het bijzondere is eigenlijk dat er zo staat geschreven. En daar hebben jullie zo mee te maken, jongeren. En ik heb echt met je te doen. Omdat, en als ik kijk, ik kan niet voor de televisie zitten en je kijkt naar reclame. Het wordt aangeboden. Of je komt in een tankstation, dan liggen bladeren. Die zo open en bloot, om het zo te zeggen. Open en bloot. Je wordt totaal oversproeld. Omdat er wordt gezegd, als je het grijpt, het maakt je gelukkig. Het maakt je niet gelukkig. Het gaat niet zoals God het wil. Het is niet voor buiten het huwelijk. Het is iets wat God gegeven heeft in het huwelijk. En ik vind het prachtig, een van de prachtige teksten in Hooglied 7 vers 13. Daar staat, de liefdesappelen geven hun geur. En bij onze deuren groeien allerlei kostelijke vruchten. Jonge en oude. En dan staat er, ik heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard. Weet je, deze tekst laat zien. Het is overal te plukken. Waar je ook komt, het wordt je aangeboden. En dan staat er die prachtige tekst. En ik gun het je zo. Ik gun het je zo dat je kunt zeggen, als je trouwt in die nacht dat je met je geliefde samen bent. Ik gun het je zo dat je kunt zeggen, ik heb mijn lichaam voor jou bewaard. Ik heb mijn lichaam voor jou bewaard. Ik heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard. De liefdesappelen. Ik heb het voor jou bewaard. Je kunt het één keer geven. Eén keer. En het is bijzonder als je het mag geven aan je man of vrouw. En je weet pas dat die man of vrouw is als je getrouwd bent. Dat is een grote leugen in de christenen, ook hier in Nederland. En die zegt namelijk dat als je seksuele gemeenschap hebt gehad, ben je voor God getrouwd. Ik kan je binnen 2 minuten in de Bijbel laten zien dat dat de grootste onzin is die ik ooit heb gehoord. Toch is het in bepaalde kringen, wordt het zo uitgelegd. Als je een seksuele gemeenschap bent aangegaan, ben je getrouwd. Is niet zo. Is niet zo. En daarom wil ik je echt vragen, als je niet getrouwd bent, om het te bewaren. Bewaar het. Het is een diamant die geslepen wordt in het huwelijk. Bewaar het. Dat je je geliefde kunt zeggen, ik heb het bewaard. Als het niet meer kan. Als je je lichaam al hebt gegeven en je bent niet getrouwd. Dan zou ik je willen vragen om de Heere God de vergeving te vragen. En zeggen, Heer, wil u me wassen met het bloed van uw Zoon Jezus Christus? Ik wil vanaf nu, vanaf dit moment, vanaf 5 november, wil ik me bewaren. Wil ik me bewaren. Zodat je kunt zeggen, niet alleen in die nacht, dat je elkaar zo ontmoet en je bent getrouwd. Maar dat je daar steeds op terug kunt komen en zeggen, ik heb me voor jou bewaard. Het is iets wat een enorme zegen is, waar je je leven lang van zult genieten. Dat je zegt, mijn geliefde, ik heb me voor jou bewaard. Ik zou je willen vragen om eens even na te denken en even de stilte te zoeken. En de stilte te zoeken voor diegenen die getrouwd zijn. Om God te zoeken en te zeggen, Heer, ik wil echt op u wachten. Ook als mijn vrouw of mijn man, als er problemen zijn. Of dat we elkaar in die behoeften, als dat anders ligt. O Vader, ik weet dat u in mijn behoeften voorziet. En ik wil vanaf vandaag veranderen. Ik wil mijn vrouw koesteren als mijn eigen vlees. Ik wil met haar omgaan als broers of hartwerk. En dat de vrouw zegt, ik wil mijn man eren. Ik wil het zo zien zoals de Bijbel het ziet. En voor diegenen die niet getrouwd zijn, die wil ik echt vragen van... Het kan zo'n besluit, zo'n belangrijk besluit van morgen zijn voor jezelf. Dat je zegt, Heer, het is zo kostbaar en zo teer. Ik kan mijn lichaam maar één keer geven aan mijn geliefde. Wil die me de kracht geven en me bewaren. En ik wil het ook. Ik wil zo bidden voor de getrouwde vader. Dat u daar op dit gebied van die intense, kostbare, intieme gemeenschap met elkaar. Dat u daarin ook echt verheerlijkt wordt. Ik wil u zo bidden, Heer, dat als er dingen zijn misgegaan, dat we dat naar elkaar kunnen beleiden. En dat het bij u altijd een nieuw begin kan zijn. Als het scheef gegroeid is, dan wil ik u zo bidden dat u komt met die Heilige Geest en het openmaakt. Misschien is er hulp nodig. Misschien zijn er wat gesprekken nodig. Misschien is er een heel proces nodig. Maar we willen u bidden dat u iedereen echt zo zegent, ook in de seksuele gemeenschap. Ik bid dat we mogen wachten op u. Ik bid, Vader, dat er niet gegrepen wordt, niet gemanipuleerd. Maar dat we dat mogen beleiden en dat we mogen zeggen, Heer, we weten dat u in onze behoefte voorziet. Ik bid voor degenen die niet getrouwd zijn. Diegenen die geen mannen meer hebben, of vrouw. Dat we, en de jongeren, dat we ons lichaam bewaren voor die persoon, waarvoor u, die u al op het oog heeft. Dat we kunnen zeggen, Heer, ik wil u zo danken, dat ik zie dat het iets een hoger doel is, als mijn eigen behoefte. Dat dat moment komt, dat heerlijke moment dat we kunnen zeggen, Heer, of geliefde, geliefde, ik heb mijn lichaam bewaard voor jou. Wil je ons zo zegenen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil zo het muziekteam naar voren vragen.